Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we een schriftgedeelte in de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is uit Filippenzen 1. We noemen nu de schriftlezing Filippenzen 1. En we zingen psalm 125, vers 1 en vers 2. Psalm 34, vers 5 en vers 9. Psalm 126, vers 3. En Psalm 89, vers 8. We noemen nogmaals de schriftlezing Filippenzen 1. En we zingen Psalm 125, vers 1 en 2. Psalm 34, vers 5 en 9. Psalm 126, vers 3. En Psalm 89, vers 8. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachte tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen dan met elkaar zingen van Psalm 125 vers 1 en 2... Hij zal nog wankelen, nog bezwijken die op de Heere vertrouwt en op zijn goedheid bouwt. Hij zal als Sions berg nooit wijken, wiens grondslag door geen aards vermogen ooit wordt bewogen. En ook vers 2, gelijk het gebergte dat hoog gerezen, om Salem ligt gespreid. Zo is in eeuwigheid de Heere rondom hen die hem vrezen, rondom zijn volk, welk hij wil hoeden. Voor tegenspoeden. De 125ste psalm, 1ste en het 2e vers. Gemeente, u vindt de schriftlezing in het Nieuwe Testament, in de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen, het eerste hoofdstuk, Filippenzen 1. Maar vooraf luisteren met eerbied en ontzag naar de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor nie niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uws naasten is. Amen. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, al den heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn met de opzieners en diakenen, genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik uw gedenk, al een tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende, over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe, vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus. Gelijk het bij mij recht is, dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houd, dat gij beide in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging des evangelies, gij allen, zeg ik, mijner genade mede deelachtig zijt. Want God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. En dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in de erkentenis en alle gevoelen, opdat gij beproeft de dingen die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Vervuld met vruchten der gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en prijs van God. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering des evangelies gekomen is. Alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen. En dat het merendeel der broederen in den Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twisting, en niet zuiver menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen. Doch deze uit liefde, dewijl zij weten dat ik tot verantwoording des evangelies gezet ben, wat dan? Nochtans wordt Christus op allerlei wijze, het zij onder een deksel, het zij in der waarheid, verkondigd. En daarin verblijd ik mij, ja, ik zal mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal, door uw gebed en toebrenging des geestes van Jezus Christus. Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk alle tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, het zij door het leven, het zij door den dood. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. Maar of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar zij en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer ver het beste. Maar in het vlees te blijven is nodig om uwentwil. En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven en met u allen zal verblijden, tot uw bevordering en blijdschap des geloofs, omdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij, door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Alleenlijk wandelt waarlijk het evangelie van Christus, omdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen, dat gij staat in één geest, met één gemoed, gezamenlijk strijdende door het geloof des evangelies. En dat gij in geen ding verschrikt wordt van diegenen die tegenstaan. Het welk hun wel een bewijs is, is des verderfs, maar u ter zaligheid en dat van God. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden, denzelfde strijd hebbende, hoedanigen gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort.
Tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in Filippenzen 1, vers 12 en 25. Verleden week zondag heb ik ook gepreekt over Filippenzen 1. Ik hoop het woensdagavond te doen vanuit vers 29. Want u is uit genade gegeven de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te leiden in het kader van de reformatieherdenking. Maar vanmorgen dan uit Filippenzen 1, vers 12 en 25. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering des evangelies gekomen is. En dit vertrouw, vers 25, en weet ik dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs. Gemeente, zal uw gaven worden ingezameld voor Kerk Vondij in de tweede collecte voor het noodhulp en rampenfonds. En van harte worden deze collecten door vervaardigheid aanbevolen. De Heere zegen u en uw gaven en geef u meldadig hart. Ter inleiding op de prediking willen we dan zingen met elkander van Psalm 34, vers 5 en 9. Vreest hem talle tijd, gij heiligen daar ondervindt, dat hij die God vreest en bemint, gebrek nog schade leidt. En ook vers 9, God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed in alle tijd, nabij en goed in tegenheid en smart. 34 en daarvan vers 5 en 9. voor de prediking, gemeente, vindt u in Filippenzen 1, vers 12 en 25, wat we nogmaals willen lezen. En ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering des evangelies gekomen is. En ook vers 25. En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs. Gemeente, we schrijven boven de prediking de vruchten van Paulus' gevangenschap, of ook wel het nut van het lijden voor het evangelie. De vruchten van Paulus' gevangenschap, of ook wel het nut van het lijden van het evangelie. We horen in de eerste plaats van de vrucht daarvan voor de broederen, en in de tweede plaats voor de vrucht daarvan voor de bevordering van het evangelie. Gemeente, Paulus schrijft aan de Filippenzen deze brief vanuit de gevangenis in Rome. En hij heeft ook vaker in de gevangenis gezeten. Dat had de apostel nu nooit kunnen denken, dat hij, die eertijds een vervolger was van de kinderen Gods, en die eertijds niet rustte voordat degene die de naam van de Heer Jezus beleden in de gevangenis zaten, dat hij nu zelf omwille van het evangelie in de gevangenis terecht zou komen. Toch had de Heere dat al bekendgemaakt aan Ananias, dat hij veel zou moeten lijden omwille van het evangelie. Dat wist Paulus niet op dat moment. Toen hij daar op weg naar Damascus door de Heer stilgezet was, toen hij daar lag op zijn knieën om genade, toen Ananias naar hem toe kwam: Saul, laat uw zonden afwassen. Toen hij vrijmoedigheid kreeg om het woord van de Heer te prediken, toen wist hij niet. Toen heeft hij gedacht: ik moet het woord preken onder de heidenen. Maar hij heeft niet geweten dat de Heer ook zijn weg zou leiden langs gevangenissen. En dat de Heer dat lijden, die smaadheid om Christus wil, nog zou willen gebruiken tot bevordering van het evangelie en tot blijdschap van de broederen. En zelfs ook tot nut van zichzelf. Want de apostel moet hier in vers 19 schrijven: ik weet dat dit mij ter zaligheid gedijen zal. Het is ook nog zelfs tot nut van hemzelf. Dat heeft Paulus nooit kunnen denken. Ook niet toen hij in Filippi kwam. In het jaar 49 na Christus, om daar het woord te prediken. Toen hij vrucht mocht zien op de prediking. Toen daar het hart van Lydia door de Here werd geopend. Zij tot bekering kwam en zij in haar huis gedoopt werd. En Paulus voortging met prediken, maar toen ontstond het oproer door dat meisje met die waarzeggende geest, bezet door de boze in haar binnenste, die steeds Paulus en Silas achterna wandelde met die roep dat deze mannen dienstknechten zijn van God die ons de weg ter zaligheid bekend maken. Het was waar wat ze zei, maar het was het doel van de boze om het door oproer te zaaien in Filippi. En het gebeurde ook. Zo werd Paulus en Silas zonder een terechtstelling in de gevangenis geworpen, gegezeld, de kleren gescheurd, met wonden in de gevangenis, om daar te verkeren waarvan we zouden zeggen: daar kan hij het woord niet preken. Welk een weg, waarvan we zouden zeggen: het was schadelijk voor het evangelie. Als Paulus nu in Rome opnieuw in de gevangenis zit, dan zouden we zeggen: dat is schadelijk voor het evangelie. Want de goede naam, als iemand in de gevangenis terechtkomt, dan is het met schande, als het ware iemands naam ook bekleed, dan ligt er een smet op. En bovendien, hoe kan Paulus nu in de gevangenis het woord van de Heer prediken? En wat zal het ook degene die de Heere vrees, die zijn woord geloofd hebben, wat zal het hen vreesachtig maken? Zullen ook wij in de gevangenis terechtkomen? Maar Paulus mag tot zijn blijdschap bemerken dat dat geenszins het geval was. Dat was bij Lydia al niet zo. Lydia week niet af van het woord des Heeren. Als Paulus de gevangenis in Filippi verlaat, de stad verlaat, ontvangt ze hem nog in zijn huis. En Paulus mag bemerken dat hij zelfs daar in de gevangenis, in Filippi al en ook in Rome, tot zegen mag zijn. Om daar onder de gevangenen het woord te brengen. Om daar voor de bewakers tot zegen te zijn. Zo was het toch ook in de gevangenis in Filippi met die stokbewaarder. Zo was het toch ook bij hem. Die nota bene hen gegeeseld had. Maar toen daar die aardbeving was. Toen daar God uit de hemel. Zo ook de fundamenten van de gevangenis deed schudden. Dat de deur open viel. Dat de ketens afvielen. O, daar viel de stokbewaarder aan de voeten van Paulus en Silas, die daar de lofzangen gezongen hadden, zodat de gevangenen het gehoord hadden. En hoewel ze met wonden en met gescheurde kleren stonden, vroeg hij hen: lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En waar de apostel hem de weg ter zaligheid predikte, in de Heer Jezus Christus werd dat onderwijs door de werking des Heiligen Geestes aan zijn hart gezegend. Wonderlijk geweten. En dat is wat Paulus hier mag zeggen. Hetgeen aan mij, en dat is in Rome precies zo. Hetgeen aan mij is geschied, is meer tot bevordering des evangelies gekomen. Het lijkt, o, het tegenovergestelde van wat waar zou kunnen zijn. We zouden zeggen, daar is een smaad op de prediking gelegd door de gevangenschap. En Paulus' mond is tot zwijgen gebracht in de gevangenis. En het zal degenen die ook genegen waren om het woord te horen, met vrees beladen, doen belaan. En het zal maken dat ze zich van Paulus zullen afkeren, van het woord God zullen afkeren. Maar de apostel mag ervan getuigen: ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied meer tot bevordering van het evangelie gekomen is, alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis en aan alle anderen. O, dan mag Paulus tot zijn verwondering opmerken hoe wonderlijk Gods wegen zijn. En dat niets geschiedt bij geval. Hij moest daar de gevangenis in Filippi in, omdat daar een stokbewaarder werkt, door God van eeuwigheid af verkoorde. Omdat die man en zijn huis gedoopt zou moeten worden en zijn gans huis tot geloof gebracht zou worden. En hetzelfde ook had de Heer met hem voor als hij in de gevangenis in Rome kwam. Ook daar moest het woord gepreekt worden. Ook daar moesten de woorden Gods klinken, het zij tot voordeel voor degene die de Heere vrees, het zij tot oordeel van de goddeloze. En gemeente, dan mag Paulus zelfs opmerken dat niet alleen in de gevangenis het van betekenis is. Het is ook tot bevordering van het evangelie gekomen buiten de gevangenis. In vers 14 schrijft hij daarover. En dat het meerdere deel der broederen in de Heere door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het woord onbevreesd durven spreken. Dat was evenzeer in Filippi zo, als nu ook weer in Rome. De broederen hebben juist door de gevangenschap van Paulus meer vrijmoedigheid gekregen. Wie zijn die broederen? Het is duidelijk dat het in vers 15 gaat over de predikers, maar hier in vers 14, de broederen in de Heer, het kan ook zijn degene die niet geroepen waren om het woord te prediken. We zouden zeggen de mannen en de vrouwen die geen ambt van de Heer kregen, maar die nochtans in de Heere, de naam des Heeren geloofde door wederbarende genade. Ook zij ontvingen meer vrijmoedigheid om in hun huizen, op de straten, in hun omgeving het woord Gods te spreken, om te betuigen dat Jezus is de Christus, om de naam van Israëls God te belijden. Om te spreken van bekering en van vergeving. Om te wijzen op de heerlijkheid des hemels. Maar ook om te wijzen op de bittere ernst en de eeuwige ernst van de buitenste duisternis. Overvloediger. En gemeente, niet alleen overvloediger, ook onbevreesd. De Heere nam de mensenvrees weg. Terwijl ze wisten dat Paulus omwille van het evangelie in de gevangenis terechtgekomen was, maar de Heere nam de vrees weg. Waarom was dat? Was dat omdat ze wisten in Filippi met name, dan wat de Paulus, in Rome weten ze dat niet. Daar zit Paulus in de gevangenis, maar was dat dan in Filippi dat ze wisten dat het goed afgelopen was? Dat de Heere zo wonderlijk Paulus geleid had in de gevangenis, tot zegen gesteld van die stokbewaarder. Dat ze wisten hoe de Heere vanuit de hemel gesproken had door het beven van de aarde. Dat de Heere de gevangenis geopend had. Zodat zelfs daar ook de Romeinse hoofdman in Filippi Paulus gesmeekt hadden om de stad te verlaten. Paulus hen had afgedwongen dat ze hem zouden geleiden, omdat hij zonder terechtstelling in de gevangenis terecht was gekomen. Dat ze als het ware moesten belijden dat zijn gang recht was. Toch gemeente, is die goede afloop niet de oorzaak ervan dat de Heer een vrees had weggenomen, dat ze onbevreesd waren. Paulus zegt in vers 14, niet omdat ze vrij, dat hij vrijgelaten was, niet om de wonderlijke uitredding, maar dat ze door mijn banden vertrouwen gekregen hebben. Overvloediger het woord, onbevreesd durven spreken. Dus juist door die banden, juist door die gevangenschap, juist door die banden aan het lijden, door de smate schimp. Omdat de Heere daar in hen betoonde dat Paulus leed omwille van het evangelie. Om Christus wil. Omdat ze verstonden, deze man doet geen onrecht. Deze man lijdt omwille van zijn meester. Het gaat, dat hebben ze verstaan, om die strijd. Die strijd tussen de boze en de strijd tussen God. En de haat tegen Paulus was de haat van de boze tegen God en zijn Christus. En tegen de verbreiding van het woord. Ze hebben verstaan, we hebben niet de strijd, wat Paulus schrijft aan de Efeziërs, tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke boosheden uit in de lucht. En ze verstaan wat in vers 29 klinkt: u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook hem te lijden. Ze hebben gezien hoe het een gave van God is aan Paulus. Dat hij Christus mag kennen. En dat hij zijn naam mag beleiden, prediken. En dat hij om zijnentwil ook mag lijden. En dat heeft de Heere in hun harten de vrees doen wegnemen. Gemeente, let wel op, de staat in vers 14. De broederen in de Heere. We zouden geneigd zijn er zo overheen te lezen. Maar dat is wel het onderscheid wat hier legt in de tekst. Het gaat om de heiligen in Christus Jezus, waar het ook in vers 1 over ging. Waar Paulus schrijft aan de heiligen in Christus Jezus. Daar gaat het om. Zouden ze geen broederen in de Heere zijn, dan zouden ze bij de eerste tegenkanting Paulus en het woord des Heeren links hebben laten liggen. En de zaak van de Heer hebben verloochend. En uit vrees voor mensen hebben gezegd, we willen er niets mee te maken hebben. Gemeente, er zijn ook broeders die niet in de Heere zijn. Daar was een Demas die de tegenwoordige wereld heeft lief gekregen. In de dagen van de Heer Jezus waren er velen die aanvankelijk de Heer navolgden om de wonderen die hij deed en de woorden die hij sprak, maar toen zij verstonden wat werkelijk de prediking was van de Heer Jezus, dat was een sterven in dit leven. En dat zijn weg zou gaan naar het kruis, hebben ze gezegd, deze reden is hard en ze hebben de Heer verlaten. De Heer Jezus heeft gesproken, niet voor niets over hen die eerst met vreugde het woord hoorden, het zaad in de steenachtige aarde en ontvingen, maar die in vervolging en verdrukking terstond geërgerd worden. Het is tot nut voor de broeders in de Heere die, juist door de banden van Paulus aan het evangelie, werden ze meer en meer onbevreesd. En vrijmoedig in die Heere zij die buiten stonden, maar die onder het zegel van Gods verkiezing mochten liggen. Zij die getrokken zijn uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Zij die niet meer van zichzelf zijn, maar met ziel en lichaam het eigendom van Christus. Zij voor wie het gold dat het in hun leven waar wordt, die achter mij wil komen, nemen ze kruis op en volgen mij, want die zijn leven zal willen verliezen. Die zal het behouden, maar die behouden zal het verliezen. Ze hebben hun eigen leven de dood op moeten schrijven. Eigen leven moeten verliezen, maar het ware leven Christus mogen vinden. Daarom kunnen ze niet terug, omdat ze het eigendom des Heren zijn. Daarom kunnen ze de Heer niet loslaten, omdat ze door hem vastgehouden worden. Daarom kunnen ze niet zwijgen, omdat Christus in hun harten woont, omdat de geest hun harten vervult. Daar komt het zo op aan, in de Heere te zijn. Een broeder in de Heere. Dat we mogen weten van die genade, die vrede waar Paulus over spreekt in vers 1. Van God onze Vader en de Heer Jezus Christus, alleen in Christus een eeuwig leven. En buiten hem een eeuwig zielsverderf. Buiten Christus God een verterend vuur en eeuwige toorn. De zonde kan alleen voor God bestaan. Als je hem aanziet in de zoon zijn de liefdes alleen plaats in de bruiloftszaal van het lam, als de lampen brandende zijn. Als daar de olie der genade gekocht is op daar die marktplaats van vrije genade. Er is alleen plaats. En we zullen niet te buiten geworpen worden door dienstknechten van God als we bekleed zijn met het bruiloftskleed en overkleed zijn met de gerechtigheid van Christus. En dat wordt zichtbaar gemeten, of dat waar is of niet in ons leven. In het uur van sterven, in de dag van de wederkomst, maar dat wordt ook al zichtbaar in dit leven. In de vruchten. Of het ontbreken van de vruchten wordt het zichtbaar. Daar is een volk dat de Heere lijkt te zoeken. Maar het gaat hen niet om de Heere en zijn eer. Het gaat hen alleen om zijn weldaden. En het komt openbaar in het uur van verdrukking en vervolging. O, dan blijkt er is geen vrijmoedigheid in de Heere. Er is geen vertrouwen op de Heere. Omdat Christus niet in het hart woont, dan verloochenen we niet we de Heere. Dan gaan we niet met Paulus psalmen zingen de gevangenis in. En dan gaan we niet zoals in de martelaar in de kerkgeschiedenis de psalmen zingen de brandstapels op. Maar verkiezen we het vege lijf boven de eer des Heren en het eeuwige leven. Dan spreken we niet vrijmoedig over God, maar verloochenen we hem. Dan vrezen we meer de mensen die het lichaam kunnen doden, dan hem die ziel en lichaam kan verderven. Maar zal het ook in eeuwig omkomen worden. Want Heer Jezus zegt, die mij belijden zal voor de mensen, zal ik belijden voor de Vader. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, zal ik verloochenen voor de Vader. Zal het erg zijn jonger en ouder, de naam des Heer niet beleden. Als mensenvrees binnen en buiten de kerk ons doet zwijgen. Als we hebben gelachen op het schoolplein met de spotters. Als we niet voor ons eten gebeden hebben. Als er plaatsen zijn gekomen waar we niet voor de Heer kunnen zijn. Als we Gods dag hebben ontheiligd om onze baan niet te verliezen, zal het een eeuwig omkomen worden. Dan zal de Heer Jezus ook u en jou verloochenen. Zal de Heer het ook u zeggen, ik ken u niet. Zal het voor u gelden? Wat leeft er in uw hart, in jouw hart? Ach, weet u het zelf niet, vraag het de Heer. Om ontdekking, ook waar u meent dat het recht ligt voor God. Vraag de Heer om ontdekking. Vraag de Heer om waarheid in het binnenste werk. Om waarachtige bekering en vernieuwing van het binnenste. Of mag het zijn, onbevreesd, waar slagen en geesteling ons deel kunnen worden, waar gevangenschap ons deel kan zijn, mag het dan zijn te spreken van die ene naam. Israëls God te beleiden. Te spreken van bekering en vergeving. Van eeuwig leven en van eeuwig dood. Zal het dan mogen zijn als Daniels vrienden, waar zij wisten, het gevaar dreigt niet te kunnen buigen voor het beeld. Zal het dan zijn, weten het decreet van de koning, en het gevaar lopend in de leeuwenkuil geworpen te worden, toch met Daniel. Te knielen 3 maal daags voor het oog van de vijanden. Om te bidden en te smeken tot zijn God. En zijn naam te beleiden. Ook weet gemeente, daar moet een kanttekening worden gemaakt. Ook Gods kinderen kunnen met vrees belaan zijn. Ook na ontvangen genade. Als er een verachteren is in de genade. Als we niet op onze plek zijn voor de Heere. In dagen van biddeloosheid, als het geloof niet in beoefening is. Ik noem maar het voorbeeld van de discipelen. Hoe waren ze in de storm op zee met vrees beladen? Hoe zag Petrus op de golven? En toen het erop aankwam, wat hebben ze hun meester ook verlaten en verloochend, Petrus. Maar één gold wel, en dat is het onderscheid. Heer wist, Petrus heeft beleid. Ze had het beleden, we hebben alles verlaten, Heer. Want tot wie zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden eeuwige levens. Toen de Heer tegen hen zei, wilt u ook niet heen gaan? Heer, het kan niet. Tot wie zullen we heen gaan? Ze had het toch beleden, gij zei de Christus. En dat was geen eigen werk geweest. Dat hebben vlees en bloed u niet geopenbaard, had de Heer toen gespreken, maar mijn Vader. Die in de hemel is. En daarom weende Petrus ook bitterlijk. Want er was die droefheid in zijn leven al eerder. Die droefheid naar God. Die onberouwelijk bekeerde tot de zaligheid werk. O, dan God het toch voor Petrus en de anderen. Dat de Heer had gesproken aan de tafel. Gij zijt rein om het woord. Dat ik tot u gesproken heb. En dan was het toch waar dat ze niet konden vallen in de verlorenheid. Omdat ze waren begrepen in die voorbidding van hem. De Heer Jezus niet sprak, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Ze waren hem gegeven als een vader, daarom kon hij ze ook niet verliezen. O, daarom zoveel belang gemeente die vraag. Zijn we in de Heer of buiten de Heer? We behoren tot die heiligen, die geheiligden in Christus Jezus. Weten van die genade en die vrede geschonken over natuur is er zo anders in ons leven. De Adams kinderen die wel goed geschapen zijn. Naar Gods beeld. In kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar we zijn door onze diepe val. Liggen we midden in de dood. En dan moet de mens de eeuwige dood vrezen. Maar dan strook geen betrouwen op God. Dat is er ook de vrees voor de mensen. Dat beleiden de naam des Heren, dat geldt ten diepste voor ons allen van nature, wat er staat in het avondmaalsformulier. Verachters van Gods woord en zijn sacramenten, oh, dan zullen we eerder, als op onze duim slaan in ons binnenste, een woord uitspreken waar misschien wel enigszins de naam van God in voorkomt, dan dat we de naam van de Heren beleiden voor de mens. Dan vrezen we de mensen die het lichaam kunnen doden, omdat we God zelf, die ziel en lichaam kan verderven, niet vrezen. Dan verloochenen we de Heere en staan er niet bij stil dat Hij ons zal verloochenen. Hebben we er al aan ontdekt, zijn we al ontdekt geworden. In de spiegel van Gods wet, overtuigd door Gods geest, er buiten te staan met al het onze. Heere, bekeer mij. Heere, ontdek mij. Als de Heere de ogen opent, is dat uw benauwdheid geworden. Dan ziet u geen mens meer staan. Maar dan stelt de Heer u voor zijn aangezicht. Dan moet het uit op een wee mij. Want ik verga. Dan ziet u dat er genade nodig is. Dan ziet u dat u vrede met God moet krijgen. Die alleen u geschonken kan worden. In de Zoon zijn er liefde die vrede vorst. Waarvan Paulus getuigde, Hij is onze vrede. Daar wist Paulus van. Voor die God had hij gestaan op weg naar Damascus. Wie zijt gij, Heere? Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Maar o, het mocht voor hem dat wonder worden. Dat hij wilde gaan voor een Paulus in de gevangenis van Golgotha. Dat hij is uitgeworpen, ook voor een Paulus. Dat hij wilde gaan. Buiten de lege plaats om te lijden en te sterven. Alle smaadheid te dragen. En daarom waar is wat er staat in vers 2. Genade zij u en vrede van God onze Vader. Onze Heer Jezus Christus. Daar waar wordt gebeden om genade. Genade o God. Wordt op Gods tijd die genade geschonken. Waar gesmeekt wordt om de vrede. Zal het op Gods tijd worden waar worden. Hij zich openbaart aan de ziel. Hij is onze vrede. En waar dat mag gebeuren. Waar het geloof in beoefening is. Waar Christus woont in de harten. Daar mag het worden gezongen. Ik zal voor 10.000 niet vrezen. Daar mag het waar worden. Met mijn God zal ik over muren springen. En door sterke benden dringen. Mag mij die horen niet in de eerste plaats alleen. Dat is tot zegen van de broederen worden. In de tweede plaats ook. Dat Paulus' gevangenschap ook. Tot zegen is geweest voor de prediking van het evangelie. Dat is wel bijzonder. We zouden zeggen. Paulus als hij in de gevangenis is. Dan is ook de prediking van het woord gestopt. En misschien heeft Paulus het ook wel aanvankelijk gedacht. Maar dan is daar het bijzondere geschied waarover hij schrijft in de versen 15 tot en met 18. Sommigen preden ook wel Christus door nijd en twist. Sommigen ook door goedwilligheid. Genen verkondigen wel Christus uit twist in iets zuiver. Menende aan mijn banden verdrukking toe te brengen door deze uit liefde. Terwijl ze weten dat ik tot verantwoording des evangelies gezet ben. En wat hij dan ook zegt, wat dan, nochtans, wordt Christus op allerlei wijze. Zij onder een deksel, het zij in de waarheid verkondigd. En daarin verblijd ik mij. Ja, ik zal mij ook verblijden. Het is voor hem een zaak van blijdschap, de Heere. Doet hem in de gevangenis komen. En Paulus denkt, hoe kan ik nu tot nut zijn? Maar de Heer neemt hem weg. Tijdelijk. En hij mag tot zijn verwondering bemerken dat hij in de gevangenis mag preken. Maar hij mag ook merken, buiten de gevangenis, dat was in Filippi zo. Is in Filippi zo ook nu hij weg is. En als in Rome zo, gaat de Heer door met zijn werk. Want door vele anderen, en dat geeft de Heer, wordt de naam van de Heer Jezus gepredikt. Maar nu valt er wel iets opmerkelijks daarbij op. Dat Paulus schrijft in vers 15, sommigen doen dat door nijd en twist, sommigen ook door goedwilligheid. En dat Paulus zich daarover verblijdt. Dat het is door goedwilligheid, dat is te verstaan. Maar hij beschrijft dan dus, er zijn er ook die preken uit nijd en twist. En vers 16, uit twist die niet zuiver. Zelfs zegt hij dan, meendende aan mijn banden verdrukking toe te brengen. En dan zegt toch Paulus, en daarin verblijd ik mij. Ja, ik zal mij ook verblijden. Gemeente, waar gaat het hier over? Wel, het gaat hier niet over hen die een dwaalleer brengen. Want dan had Paulus deze woorden niet gesproken. In Galaten 1 schrijft Paulus over degene die een ander evangelie brengen. Een andere Christus prediken. En dan schrijft hij, die zij vervloekt. Die een dwaling prediken. Die zij vervloekt. Daar kan geen gemeenschap mee gekend worden. Hier gaat het dus om hen die het woord zuiver preken. De naam van de Heer Jezus. Maar die dat doen met een boos hart. En die dat zelfs doen met een hart menende, schrijft in vers 16, aan mijn banden verdrukking toe te brengen met een jaloers hart. Paulus weet, er zijn er die preken, terwijl ik in de gevangenis ben. En misschien doen ze het ook wel, als het ware de ogen uit te steken. Misschien doen ze het ook wel met jaloersheid naar Paulus toe. Waarom? Omdat ze het misschien niet hebben kunnen velen. Hij, de apostel, hij die vroeger zoveel kwaad aan de Heer had toegedaan. En dat moet hij nu het woord preken. Is hij nu degene die de Heer gebruikt. En nu in de gevangenis prediken ook zij uit twisting. Niet zuiver. Ja, gemeente, dan gaat het daarin over zaken. Dat ze het dan doen. Met een boos hart. Niet met een zuivere liefde tot de Heer en tot zijn dienst. En zijn het dan kinderen van God? Wel, gemeente, moeten bedenken, daar zijn ook ware dienstknechten van God. Die hun hart niet altijd op de rechte plaats hebben. Denk maar aan Jona en Nineveh als hij onder de wonderboom verkeert. Als Nineveh tot bekering komt, is hij er niet eens verblijd over. Door de Heere gebruikt, maar niet zijn plaats, zijn hart op de rechte plaats. Denk maar aan Johannes Jacobus, die de belangrijkste plaats wilden innemen in de hemel boven de andere apostelen. Denk maar aan Johannes 13, waar Jezus zelf de voeten van zijn discipelen moest wassen. Denk aan de verbittering die plaatsvond tussen Paulus en Barnabas. Maar er kunnen ook zijn die eeuwig buiten staan. Die op een rechte wijze het woord gepreekt hebben. En Biliam heeft op een rechte wijze geprofeteerd wat hij moest profeteren tegen zijn eigen wil in. Maar hij kende geen genade. En de discipelen zijn uitgezonden om de woorden van de Heer Jezus te prediken. Daar was Judas onder, maar hij kende geen genade. Er zijn er die het eens zullen moeten zeggen, wij hebben in uw naam geprofeteerd. Wij hebben duivels uitgeworpen. Ze zijn als hout gebruikt voor het steigerwerk. Ze kunnen zelfs hun woorden gesproken kunnen tot eeuwig nut zijn. Terwijl ze zelf buiten staan. Het woord gepreekt uit nijd en twisting. Misschien wel een zuiver woord. O gemeente. En dan kan de Heere met een kromme stok een rechte slag toedienen. Het mag wel de vrees zijn, ook voor alle ambtsdragers, ben ik dat Heere. Voor predikanten, voor kandidaten, voor ouderlingen, voor diaken, ben ik dat Heere. En dan mag toch Paulus zeggen, maar de Heere zal ermee doen wat hem behaagt, naar zijn welbehagen. Wat ligt hier een onderwijs in? Dat de apostel zich erin kan verblijden. Omdat het er niet meer gaat om zichzelf. Dat hij er zo zelf helemaal buiten door de Heere gezet is. Maar het nou mag gaan om de naam van de drie enige God. De naam des Vaders, Zoons en des Heiligen Geest. Dat het erom mag gaan. Dat het welbehagen van God gelukkig zal voortgaan. Dat het erom mag gaan. Dat niet één van de uitverkorenen achter zal blijven. Hoe zien we hier. Hoe Paulus hier de voetstappen mag drukken van zijn meester. Hoe hij mag lijden omwille van het evangelie. Dat hij mag gaan om hem. Nee, dat lijden van Paulus is niet een borgtochtelijk lijden. Het was het lijden van de Heer Jezus. Borgtochtelijk in plaats van de zijne. Zonder dat hij ooit enig kwaad had gekend of had gedaan. Paulus moest altijd nog zeggen. Heer, als ik moet lijden, ik heb het nog verdiend. Niet te vergelijken. Zijn weg van de Heer Jezus. Die kon Paulus niet volgen. Die kon niet één van zijn discipelen volgen. Die kon Thomas niet volgen toen het zei. Heer, zullen wij ook heen gaan. De weg die hij zou gaan. Konden zijn discipelen niet gaan. Die weg van het gericht. Die weg waar de eeuwige toren van God op hem zou rusten. Ten behoeve van de zijne. Die weg. Konden zijnen niet volgen opdat hij voor de zijnen zou zijn. De weg, de waarheid en het leven. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou sterven. Maar dat betekent niet dat de zijnen wel om zijn het wel. Smaadheid en lijden kan overkomen. Ze hebben mij gehaat. Zullen ook u haten. In de wereld zult gij verdrukking lijden. Kent u daar iets van? Ook naar het van genade, want daar wordt wel aan gekend of het waar is in ons leven of niet. Herken je er iets van? Er kan een tijd komen, die is er nog niet, dat we gegezeld worden, geslagen met gescheurde kleren in de gevangenis. Die tijd is er nog niet. Maar dat u toch ervaart op mijn werk. Ik loop promotie mis. Dat je toch ervaart op je werkring. Ik sta er buiten. Die personeelsavond. Mijn klasgenoten gaan naar een plaats. Niet gekleed zoals de wereld. En dan ook maar niet doen zo ver als mogelijk. Dat we er toch nog enigszins bij horen. Maar dat u het zegt en dat jij het mag zeggen. O Heere. Ik ben een vreemdeling hier. Beneden. En dat u geen zaak meer is van droefheid. Maar van blijdschap. En dat u er iets van mag zien. Gemeente, dat kan ook zonder woorden. Dat kan het zijn dat u jaren later, dat is wel gebeurd. En dat iemand tegen een ander zei, door uw opstelling, door uw wijze van doen, door uw gekleed zijn door, was het toch dat de gedachten gaande gemaakt werden. Dan kan het zichtbaar zijn. Wie we toebehoren. Kan de Heer dat zelfs gebruiken. Dat de Heere in ons leven groot gemaakt wordt. En dat het voor anderen tot nut mag zijn. En dat was nou Paulus ook om te doen. En dan heeft hij naar zijn bekering gedacht dat hij dat nou moest doen om te preken. Dat was ook zo. Maar dan mocht hij nou ook ervaren. Ook in de weg van het lijden. Was hij misschien nog wel meer tot nut. Dan in zijn vrijheid. Dat is nou het leven der heiligmaking. Dan gaan Gods kinderen de voetstappen drukken. Voor die reis. Dat is nou werkelijk het stuk der dankbaarheid. Dat geeft meer blijdschap en vrede, gemeente. Dan één stap mee met de wereld. Dan wordt ook waar wat er staat in zondag 32. En dat door onze godzalige wandel, onze naaste, ook voor Christus gewonnen. En dan mag Paulus ook zeggen, het beste van zou zijn dat ik bij de Heer mag zijn. Maar dan mag je ook weten, daartoe is hij nog op de aarde. En dan mag hij zelfs nog geloof krijgen van de Heer. In vers 25 dat hij nog weer bij de Filippenzen terug zal komen. Tot uw bevordering en blijdschap des geloofs. Alles in zijn leven. De ere van Gods naam. Alles in zijn leven. Dat ook in zijn leven hij voor de Heer tot nut zal mogen zijn. Wordt dan niet zichtbaar dat de Heer Jezus in zijn hart woont. De gezindheid van Christus hem drijft. Hij die meerdere. Die maar één ding voor ogen had. Toen zijn vader hem in de nooit begonnen eeuwigheid riep. Ik moet voor voldoening zorgen. Hij die kwam naar deze wereld. Met het ene doel voor ogen. Om te voldoen aan de eisen van Gods recht. Om zijn vader te verheerlijken. Om zijn vader te eren, maar ook om voor de zijne te sterven, te betalen. Ik moet voor voldoening worden, opdat nou het woord van zijn vader verbreid zou mogen worden. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, dat iedereen in hem gelooft, niet verderft. Maar het eeuwige leven hebben. Hoe gold het voor hem dat de graankorrel moest sterven om die vrucht zou dragen. Hoe gold het voor hem als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Zo zal hij zaad zien. Hoe gold het voor hem dat hij kwam in de gestalte van een dienstknecht. In een weg van vernedering, een weg van smaad. In een weg waarin al de vijandschap hem is ontmoet. De vijandschap van de wereld en de vijandschap van de godsdienst. Hoe is hij gevangen genomen? Opdat het gezongen zou worden, de kerker werd u buiten, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekromen. Hoe liet hij zich gevangen nemen? En sprak, indien gij dan deze, dan mij zoekt, laat deze heen gaan. Hoe is hij gegezeld? Hoe hebben ze hem het kleed afgerukt? Hoe is hem het spotkleed aangedaan? Hoe moest hij terechtgesteld worden in een proces waarin hij vrijgesproken moest worden, maar het toch veroordeeld? Hoe klonk het kruist hem, kruist hem? Hoe zong hij de psalmen in de donkere nacht? Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? O, dan denk ik aan die rijke woorden van het avondmaalsformulier, opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden zijn. Hij dorste, opdat die dorsten en hongeren naar de gerechtigheid verzadigd mogen worden. Hij bad voor de overtreders, waar niemand voor hem bad. Hij ging zelfs de dood in en was het niet tot bevordering. Voor het evangelie. Hij kwam op plaats. In zijn gevangenschap. Waar hij tot zegen werd gesteld. Die jonge man die hem navlucht. Nawandelde. Maar hij ook hem niet kon volgen. En toen hij met kleed werd afgerukt naakt. In de nacht verdween voor hem tot zegen. Voor de Simon van Cyrene tot zegen. In zijn weg van zijn gevangenschap. Voor een moordenaar tot zegen in de gevangenis van Golgotha. Zelfs voor die hoofdman, die het sprak, waarlijk deze mens was Gods zoon. Toen ook de aarde beefde en de steenrotsen scheurde. Maar moet niet allermeest zeggen dat het geweest is tot zegen van zijn kerk. Van allen die hem vrezen. Van armen en ellendigen. Die op hem hopen hun genade. Die hem te voet vallen met die ene bede. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is er geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. En u mag Paulus slechts zijn voetstappen drukken. En zo begeert hij. Paulus schrijft er ook over later in de brief van Paulus aan de gemeente van Rome. Hij wenste zelfs van Christus verbannen te zijn. Als het voor Israël tot zegen mag zijn. Zagen we bij Mozes niet hetzelfde die in Exodus 32 de Heere vraagt bij de zinnis van het gouden kalf. Om hem dan uit te delgen uit het boek. Opdat Israël vergeving zou ontvangen. Ik denk aan David in die geschiedenis dat van Dan tot Bethel de verderfengel met pest rondgaat. En hij dan uitroept, Heere, uw hand zij toch tegen mij en tegen mijn vaders huis. En die grote vraag, gemeente, kennen we daar nou ook iets van? Ik begin bij de ambtsdragers. Ik denk ook aan de ouders. Oog op uw kinderen. In de harten van hen die de Heere vrezen. Is er maar één oogmerk. De ere Gods. En het heil van allen. Aan hun zorgen toevertrouwd. Dat wordt de grote roeping. In ons leven. Dat de Heere verheerlijkt worden. Dat zijn naam verbreidt. Het is waar, niet allen in onze omgeving worden dan behouden. Anders zou het niet waar zijn, want hier deze zijn velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. De praktijk leert ons ook zo dat het anders is. Maar dat ene oogmerk, de verbreiding van Gods naam en het heil van zondaren. Die ene zaak, waar Calvijnse institutie van getuigt dat het nou de hele zaak is waar het ook om gaat. En dat is nou ook het verlangen van hem. Gemeente, zoals het ook bij de martelaar. In de kerk zien ze gingen met vreugde de brandstapels op. En het bloed der martelaar was het zaad der kerk. Wanneer kan het alleen zo zijn? Als we in de Here zijn. In Christus geheiligd. Als genade en vrede ons in Christus geschonken is. Door de Vader in zijn Zoon. Door de Heilige Geest. En het in ons hart mag leven. Het leven is mij Christus. Het sterven is mij gewin. Ik wenste wel ontbonden te worden. En bij Christus te zijn. Dat is mij zeer ver het beste. Als er van twee dingen gedrongen worden. Bij de Here te zijn. Maar nog op de aarde te blijven, tot zijn het. En nu mocht het ook voor Paulus zelf tot nut zijn. Kennen we daar nu ook iets van? Wat zo liggen in onze harten. Als Calvijn aan het eind van zijn leven is, heeft de liefde tot de Heer en de voortgang van het woord, heeft hem verteerd, een ziel en lichaam. O, zijn leven met een offeren, goden opgeofferd, kennen we daar iets van? Is dat in ons leven waar geworden? Of moeten we in alle eerlijkheid zeggen, dat we daar buiten staan, daar vreemd van zijn, o gemeente, diepe werkelijkheid, dat we daarin ook onderzocht mochten worden door de Heer. En dan geldt het ook in deze zaken. Het was Paulus nog tot nut. voor zichzelf tot nut. Hij schrijft in vers 19 dat hem ter zaligheid zelfs nog zou gedijen, want het verbond hem meer en meer aan de Heere. En in die weg kreeg hij meerdere kennis van de Heere. En kreeg hij meerdere genade van de Heere. En hij mag het weten en beleiden dat Christus groot gemaakt zal worden. In zijn lichaam, in zijn ziel, in zijn leven. Het zij door zijn leven, het zij door het sterven. Het leven is hem Christus. Het sterven is hem gewin. Mag dat ook in uw leven gelden. O, dan zal eens de eeuwige zaligheid wachten. Alles in uw leven daartoe bij mag dragen. Tot de ere Gods, uw zaligheid, het heil van anderen. Op de plek waar die in u stelt misschien maar. We zouden zeggen, in een kleine plaats. In een kleine plek, in een kleine omgeving van het gezin, maar ook daarin als een vader, zijn moeder. Tot ere van de Heere, voor het gezin, voor de kinderen. Dat alles in ons leven te meemaken, de zaligheid gedijen, Christus groot gemaakt worden in ons lichaam. Het zij door het leven, zij door het sterven, ja. Dan geldt het voor de kerk het oog omhoog. Het hart naar boven. En dan mag het ook zijn waar het ware leven, waar men de Heer Jezus ziet. Dan mag ook weten van die vrede. Van God die alle verstand te boven gaat. Dan zegt de apostel, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Dan is de kerk in geen ding bezorgd. En dan moest het weten. Het allerbeste komt nog. De dag. Dat de Heer zijn tranen droogt. Van zichzelf verlost. En dat ze God mogen kennen. Zoals hij is. In volmaaktheid. De Vader. De Zoon. En de Heilige Geest. Kent u dit verlangen? O zij die hij mee hebben. Komen thuis. Amen. Gemeente, willen we dan zingen van Psalm 126, het derde vers, die Heer bedrukt met tranen zaait, zal juichen als zij vruchten maait. 126, vers 3. Wij willen dan tenslotte nog zingen van Psalm 89, vers 8. Waar het ook gaat, wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. En ook God is ons ten schild en strijdperk van het leven. Onze koning is van Israëls God gegeven. 89, 8. Dan heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.